De wereld vandaag.
Die cijfers altijd natuurlijk. Hè. Daar gaan mensen achter schuil en namen en verhalen. Maar toch, we halen er gewoon nog eens de droge, pijnlijke cijfers bij. Meer dan 6200 bewoners van woonzorgcentra zijn er nu al overleden aan het coronavirus. Dat is, als we dat uitrekenen, 2/3 ongeveer van het totale aantal corona-overlijdens in ons land. 64%. Dat lezen we nog maar eens in een rapport van Artsen zonder Grenzen vandaag. Zij sprongen in het heetst van de strijd bij in 135 woonzorgcentra. Het is het moment om te analyseren en vervolgens te leren voor de toekomst. De misschien wel zeer nabije toekomst, dus de tijd dringt. Daarom praten wij met dokter Sophie Spiers. Goedemiddag, mevrouw. Ja. U was een van die dokters en u heeft heel goed, denk ik, in die periode geluisterd. U heeft wat gezien en gehoord en dat luisterend oor was zeer belangrijk in die periode, lees ik in het rapport.
Ja. Ja, het is zo dat als wij binnenkwamen in de woonzorgcentra, dat het zeer duidelijk was dat er nog geen andere mensen daar ter plaatse waren geweest. Wij werden overstelpt door heel wat emoties, door kwaadheid en frustraties. Wij moesten ook wel echt een barrière doorbreken heel vaak. Mensen hadden het gevoel dat we ook wij te laat kwamen. En wat wij eigenlijk gedaan hebben op het moment dat wij daar binnenkwamen, dat was inderdaad luisteren naar het management, maar ook naar het personeel op de werkvloer. Zowel het zorgpersoneel, maar ook het poetspersoneel, de mensen in de keuken, de mensen die verantwoordelijk waren voor de was en de logistiek. En als we geluisterd hadden, dan gingen we gaan observeren van hoe gaat het er hier aan toe. En dan probeerden we toch wel zo praktisch mogelijke en concreet mogelijke tips te geven om het beter aan te pakken, om zichzelf te beschermen en om de bewoners van de rusthuizen te beschermen.
Want zij waren één voor één natuurlijk ook vooral bezorgd dat zij het zouden binnenbrengen.
Ja, het gevoel van schuld was heel hoog. En dat was zeer ondraaglijk voor mensen. Ja, dat was wel confronterend. We hebben ook bijvoorbeeld getuigenissen gehoord van mensen die ons vertelden: ik raak al 3 weken mijn kinderen niet meer aan, want ik ben bang om het mee naar huis te nemen. Dus in de twee richtingen. Enerzijds schuld dat zij het zouden binnengebracht hebben in het rusthuis, en anderzijds de angst om het mee naar huis te nemen naar hun familie.
En nog iets, hè, de druk van de publieke opinie ook na een tijdje. Ja. En de druk van de familie ongetwijfeld.
Ja,
hè,
stigma die was groot. Ja. Stigma was heel groot. Mensen voelden zich geviseerd. Woonzorgcentra hadden het gevoel dat ze het niet goed hadden gedaan als er een uitbraak was. Terwijl dat wij echt waar heel sterke mensen hebben gezien op het terrein die alles gegeven hebben voor hun bewoners, voor hun woonzorgcentrum. En die daar niet meer aan konden doen dan een ander woonzorgcentrum dat er bij hen net een uitbraak was. Er was institutioneel iets mis, waardoor dat er inderdaad wel dat virus als een lopend vuurtje door die rusthuizen ging.
Institutioneel was er iets mis en dat gold voor zowat alle rusthuizen. Hè? Er is geen groot onderscheid te maken tussen privaat en anderen.
Nee, we zien geen verschil over de regio's heen. We zien geen verschil tussen de soorten structuren. Het enigste waar dat we een verschil hebben gemerkt is wanneer dat er een crisiscel aanwezig was in een rusthuis of wanneer dat er een hoofdverpleegkundige verantwoordelijk was. Dan zagen we toch wel dat er een kwaliteitsvollere aanpak was. Wanneer dat die medische kennis aanwezig was, dan zagen we toch wel betere acties of voorbereidheid.
Jullie rapport is zeer interessant. Ik probeer het samen te vatten, dat is moeilijk natuurlijk. Maar als we naar die voorbije periode kijken, mag ik dan stellen dat al die woonzorgcentra hebben moeten functioneren als een ad hoc ziekenhuis bijna, maar niet de middelen hadden daartoe om een ziekenhuis te zijn?
Ja, dat kan u zeker zeggen. Wij hadden heel hard het gevoel dat die rusthuizen of die woonzorgcentra geforceerd werden om een ziekenhuisbeleid te voeren. Maar zij hebben daar nog het personeel voor. Zij zijn daar absoluut niet voor opgeleid, maar zij hadden daar ook niet het persoonlijk beschermingsmateriaal voor en ook niet de infrastructuur. Want om in een woonzorgcentrum te gaan isoleren en te gaan cohorteren, dat is absoluut niet evident. Daarnaast was er ook absoluut geen testmateriaal aanwezig om die organisatie van zorg in goede banen te leiden. Dus het was heel moeilijk om te starten.
Ja.
Om te weten
want u geeft daar twee fases in. Hè? Meteen dat isoleren, dat cohorteren, dat kwam dan na een tijdje. Mm-hmm. Dat testen, dat ontbrak. Er waren geen testen. En dan, als er moest getest worden, hoe dan? Dat was ook niet de know-how voor aanwezig. En in de eerste fase was er ook gewoon geen materiaal, geen beschermmateriaal.
Nu, we hebben daar heel verschillende dingen gezien. Hè? Heel veel woonzorgcentra hebben het heft in eigen handen genomen en zijn op zoek gegaan naar materiaal. Maar toch, 50% van de rusthuizen waar dat we geweest zijn, bijvoorbeeld, hebben ons gerapporteerd dat ze onvoldoende isolatie geschorten hadden, bijvoorbeeld. Maar wat we vooral gemerkt hebben van in het begin, dat was dat er een irrationeel gebruik was van het materiaal. In sommige rusthuizen liepen mensen als astronauten rond, maar dan wel van kamer naar kamer en, om zo het, ja, en gaven zo het virus door van bewoner naar bewoner. En in andere rusthuizen droegen mensen helemaal niks of droegen ze bijvoorbeeld vuilniszakken om zichzelf te beschermen. Dus het was heel afhankelijk van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum.
Daar zijn mensen voelden zich ook niet naar waarde geschat of niet genoeg gewaardeerd. Er zijn heel veel moeilijke woorden gevallen over het zorgpersoneel in woonzorgcentra. Die cruciale vraag die veel mensen zich toch hebben gesteld. Hoe kan het dat mensen die in een zorginstelling werken daar niet voldoende op zijn voorbereid of voldoende voor zijn opgeleid? Is dat is toch een relevante vraag. Ik begrijp dat die met nuance moet gesteld worden. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een vraag die veel mensen zich stellen en terecht.
Ja, wat wij gemerkt hebben is dat het zorgpersoneel, het is heel moeilijk voor hen om een balans te vinden tussen een woonomgeving en een warme woonomgeving creëren en anderzijds inderdaad die noodzakelijke medische zorg te gaan bieden. En dat is een grote uitdaging en ze worden daar eigenlijk onvoldoende in ondersteund. Ja. Wat wij gemerkt hebben is dat er een gebrek is aan permanente vorming van die mensen. Terwijl dat artsen of verpleegkundigen in ziekenhuizen een permanente vorming krijgen rond infecties, rond infectiepreventie, dat ontbrak in de woonzorgcentra. Ja.
En dan hebben we het nog niet over de ondersteunende diensten gehad, want er zijn natuurlijk ook wasserijen en er zijn mensen die moeten helpen in de keuken en op die manier natuurlijk is alles nog moeilijker.
Ja, we zijn heel snel naar al die verschillende diensten gaan kijken en we hebben ook specifieke opleidingen gegeven voor elk van die personeelsgroepen. Want we zagen bijvoorbeeld ook in heel veel woonzorgcentra dat er niet de correcte producten werden gebruikt om te poetsen en zo. Maar ook daar, ja, die impact van die angst en die onzekerheid op het personeel was heel groot, waardoor dat mensen dysfunctioneren en echt niet zo goed wisten waar dat ze moesten beginnen.
Dat is de analyse. Hoe moet het beter? Want dit kan geen tweede keer. Daar is iedereen het over. Het kon ook geen eerste keer. Het is gebeurd. Hoe moet het beter?
Ja, inderdaad. We hebben dit nu meegemaakt. Ik denk dat we daar heel veel uit geleerd hebben en dat er heel veel stappen kunnen gezet worden. Er zijn heel wat goede initiatieven die in de pijplijn zitten. Er worden mobiele teams gerecruiteerd. We hebben van in het begin ook zeer nauw samengewerkt met de mensen van het Vlaams Agentschap op het terrein, bijvoorbeeld. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die mobiele teams er zo snel mogelijk zijn, dat zij op de werkvloer gaan en dat zij proactief gaan werken. En vooral dat zij niet enkel naar de woonzorgcentra gaan die geleden hebben onder een uitbraak, maar dat zij ook naar de woonzorgcentra gaan die daarvan bespaard gebleven zijn.
En er moet getest worden?
Ja, er moet op een systematische manier getest worden, zodat we kunnen identificeren van zodra dat er een case is in een woonzorgcentrum en dat we niet wachten tot dat mensen symptomatisch worden.
En er moet duidelijk gecommuniceerd en gecoördineerd worden. Dat is iets dat hier de voorbije weken heel vaak is gevallen. Ja. Daar ontbreekt het aan. En dat zei mevrouw Vliegen gisteren ook nog, een soort eenheid van commando, ook op dit vlak.
Daar hebben we hebben heel vaak de noodkreet gehoord van help ons met het bos door de bomen te zien.
We weten het niet meer.
Ja, we weten het niet meer. En daarmee dat de pragmatische aanpak van op het terrein komen en heel duidelijke richtlijnen geven, ondersteuning geven en die psychologische eerste hulp ook, luisteren naar de mensen, dat essentieel is.
Want het leest als één grote... Ik ga er een gevoel bij halen dat deze mensen allemaal hebben. Ze voelen zich in de steek gelaten. Ja. Of ze zijn in de steek gelaten, laten we het gewoon maar eerlijk zeggen. En dit kunnen ze geen tweede keer aan.
Nee, dit kunnen ze zeker geen tweede keer.
Want hoe gaat het nu met hen? De situatie is rustiger natuurlijk, maar zij zitten wel met al die... Ja. Ik zal het echt maar posttraumatische stress noemen.
Ja, daar zijn we zeer bang voor de posttraumatische stress en voor de burn-outs die hierop gaan volgen. Het is zo dat we besloten hebben in mei om toch wat dieper in te gaan op dat psychosociaal welzijn van zowel de bewoners als van het personeel. En we zijn een kwalitatief onderzoek gestart. Daarvoor hebben we interviews gedaan met 60 bewoners en een aantal focusgroepen ook met personeel van de woonzorgcentra. En zij, het personeel geeft duidelijk aan van, wij zijn hier eigenlijk niet klaar voor. Wij zijn op, wij zijn moe. Wij weten niet of het beter gaat gaan in een volgende crisis. En zij hebben echt wel de nodige coördinatie en communicatie nodig op het terrein.
Oké, we weten nu wat er nodig is. Gebeurt het ook?
Wel, ik weet dat de mobiele teams gerecruiteerd worden en ik heb ook heel duidelijk gezegd Op het kabinet van de minister bijvoorbeeld, dat wij nog altijd bereid zijn om die mensen op te leiden. We hebben ook nog altijd onze psychologen die bereid is om de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg raad te geven en onze ervaringen te delen. Dat gebeurt nog altijd tot op de dag van vandaag. Dus ik ben zeer blij dat na de samenwerking die we hebben gehad met het Vlaams Agentschap, dat die mobiele teams er ook effectief komen. En ik hoop dat zij effectief op het terrein gaan en dat ze niet enkel naar de woonzorgcentra gaan die aangetast waren.
U is gehoord. Dank u wel, Sophie Spiers van Artsen zonder Grenzen. Intussen staat er 121 kilometer file op de binnenringen rond Brussel. Een half uur extra tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe. De weg is daar wel vrijgemaakt.